Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in de tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Dien, ik ga praten met Hans Biesheuvel, oprichter van ONL voor ondernemers. Hans, welkom.
Dank je.
Nou, we gaan praten over we moeten het geld eerst weer verdienen. Dat is nog belangrijk, dat is ook een hele goede titel trouwens van een waanzinnig goed manifest, verkiezingsmanifest, door jou gemaakt. Ondernemerschap is de weg uit de coronacrisis. En ik zou bijna zeggen, daartoe ben jij op aarde natuurlijk, ONL voor ondernemers, om dit soort boodschappen rond te roepen. En ook met enorme kennis. Het gaat over alles. Het gaat de details in, het gaat over grote lijnen. En nu moet de lobby in gang gezet worden, daar ben ik al mee bezig, om al die mensen mee te krijgen. Want wat het kabinet aanricht is voor ondernemers, keihard. Ze zitten hier af en toe huilend aan tafel. Ik heb ze huilend aan de telefoon. Mensen die niet te stoer zijn om dat eigenlijk toe te geven, maar dan wel doorslaan. Jij schrijft er zelf ook over in je columns. Hè. Er wordt echt iets aangericht bij een bepaalde groep van de bevolking wat niet mals is, om het heel zacht uit te drukken. Wat kun je eraan veranderen?
Ja, nou, misschien eerst even kort toch over dat manifest. Hè. Want dat hebben we gemaakt eigenlijk omdat we gekeken hebben naar al die verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. We zijn ook door heel veel partijen benaderd van geef input. En wat we zien in die programma's, dat het vooral over dat uitgeven en herverdelen gaat. Maar ja, hoe we het geld dan verdienen, dat vind je helemaal niet terug bij die politieke partijen. Dus dat is de eerste stap eigenlijk voor ons van ja, besef, het moet eerst verdiend worden. Anders kan je het niet uitgeven en herverdelen.
Oftewel, hoe belangrijk zijn ondernemers?
Nou ja, precies, want waar wordt het geld verdiend? Je krijgt, als je naar de media en de talkshows krijgt, wel het idee hè, dat het bij de Belastingdienst wordt verdiend, of bij de UWV, of de viroloog. Nee, het geld wordt bediend in bedrijven. Hè, de ondernemers met hun werknemers samen. Daar verdienen we het geld in het land, wat de politiek dan moet herverdelen en uitgeven. Ja. Maar dat besef hè, dat het verdiend moet worden, dat moet veel beter op de kaart komen. Ik vind dat wij als ondernemers ook veel duidelijker moeten roeren op dat onderwerp. Vandaar dit manifest. We hebben de afgelopen dagen al heel veel lijsttrekkers op bezoek gehad in het Ondernemershuis Nederland. Hè. Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, gisteren Gert-Jan Segers.
Hoekstra omarmt het, hè? Die heeft het tegen jou gezegd. Dat kun je, die beelden kun je terugzien, ja, ook bij jullie. Ja. We moeten eerst het geld verdienen, daar is hij helemaal mee eens.
Hij is er 100% mee eens. Hij heeft het ook op zijn eigen LinkedIn gezet. Dus dat is heel goed om te horen.
Goed om te weten, kunnen we hem aanhouden dus.
Zeker, en dat gaan we ook doen. Want kijk, de overheid heeft een probleem en we hebben als ondernemers een probleem. De overheid heeft nu tientallen miljarden uit moeten geven, hè? Dankzij eigenlijk de pandemiemaatregelen, nergens anders door. En de ondernemers hebben ongelooflijk, niet allemaal, hè, maar heel veel ondernemers, heel veel bedrijven, natuurlijk een ongelooflijke prijs betaald hè, voor al die maatregelen.
Ja, maar dan even terug naar mijn vraag, want heel goed, je mag het even vertellen, doe ik maar mijn vraag. Ja. Die gaat over die ondernemers die in zak en as zitten, ook voor een deel door dit kabinetsbeleid, door te luisteren naar het OMT, waar dus geen ondernemers in zitten, maar wel virologen. En medici, bepaalde medici, want ze krijgen nu vanuit eigen kring ook keiharde kritiek. Vier intensivisten, collega's van Diederik Gommers, die de vloer aanvegen met Gommers zelf. Dat is stevig hoor. Ja. Ik bedoel, er is wat aan de hand. Ja, en mensen gaan niet, het zijn niet alleen maar hooligans die de straat op gaan. Ja. De premier luistert naar de wetenschap. Dus hij moet ook naar sociologen luisteren en ze niet afschrikken. Wat best gek is. Ja. Dus die ondernemers kom jij ook tegen. Je schrijft in columns ook tegen dat ze in zak en as zitten. Dat ze gewoon hun levenswerk in rook zien opgaan. Ja. Dus wat is dan jouw boodschap aan die kabinetsleden die wel leuk bij jou langskomen? Maar ja, die moeten er al van langs krijgen, toch?
Zeker. Nou ja, we hebben de afgelopen maanden ook zijn we elkaar tegenaan gegaan. Ik ben afgelopen zaterdag nog met Mark Rutte op werkbezoek geweest met een aantal van die ondernemers op zaterdagmiddag. We hebben de afgelopen maanden ongeveer iedere dag wel gebeld met een minister of een Kamerlid. Met allerlei ondernemers uit het land om aan te tonen, want die steunmaatregelen zijn volstrekt onvoldoende. Heel veel ondernemers krijgen überhaupt geen steun. Die vallen tussen wal en schip, omdat ze dan toevallig ziek waren in 2019 of net aan het verbouwen waren. Ja. Allemaal heel onterecht. Ja, en die zitten al bijna een jaar lang, zijn bedrijven bijna een jaar lang gesloten. Hè? Of 9 maanden van de afgelopen 14 maanden hebben ze geen omzet kunnen draaien. Dat is natuurlijk keihard.
Mark Rutte, met jou op pad, die weten dus ook. Die weten wat er aan de hand is. Die kan het nooit allemaal in zijn eentje doen, maar hij heeft nog wel een cruciale rol natuurlijk als premier. Hij weet wat er aan de hand is. Waarom laat hij zijn oren, dat is echt voor mij een brandende vraag, waarom laat hij zijn oren nog steeds vooral hangen naar dat OMT?
Nou, het is niet alleen hij natuurlijk, hè. Dat hele kabinet doet dat. Hè.
Nee, maar in de toeslagenaffaire ook. Ja. Hij heeft natuurlijk wel degelijk, hij weet zich hier uit te praten, ik weet het, maar het is toch, hij is wel belangrijk.
Ja, hij is heel belangrijk en dat ontschat ik helemaal niet, maar laat ik zeggen, men heeft die oren enorm naar dat OMT laten hangen. Gert-Jan Segers was gisteren bij ons op bezoek, dus ja, er moet ook naast het OMT een IMT komen, een impact crisisteam die gewoon naar de impact kijkt voor de rest van de samenleving.
Psychologen, psychiaters, ondernemers, breed.
Ja.
De mensen van in herstel ook, hè, economen en medici er anders over denken. Maar dat wordt een keer tijd, ja.
Ja, en ik ben het er helemaal in mee eens. Ik heb het ook gezegd, dat moet echt nu dringend gebeuren. Want kijk, de weerslag op de ondernemers is te groot. Je ziet, we hebben deze week ook de MKB-noodlijn geopend. Omdat ik dagelijks werd gebeld door ondernemers die het niet meer zien zitten. De druk op hun persoonlijke situatie wordt gewoon te groot vaak. Het heeft te maken met, nou, je ziet je bedrijf kapot gaan.
Ja, logisch.
Je bent door je spaargeld heen. Ja. Je hebt enorme schuld bij de Belastingdienst. Je hebt een stapel onbetaalde rekeningen. Ik heb niet zo lang geleden in de Telegraaf een column geschreven. Hoe vertel ik het thuis? Ja. En ja, daar heb ik heel veel reacties op gehad. Ja. En dat heeft tot die noodlijn geleid. We hebben nu in 1 week tijd gemiddeld 100 telefoontjes per dag gehad. Dus er zijn al 500 deze week. Er zitten ook ondernemers bij. Die hebben 113 gebeld, de zelfmoordlijn. En die hebben dan gelukkig rondgebeld van ja, doe iets. Want er zijn relatief heel veel ondernemers die nu naar 113 bellen.
Nee, dit moeten mensen echt zien. Dit zijn serieuze verhalen. Het is niet zomaar dat we even de boel lopen op te naaien. Dit is echt wat er aan de hand
is. Die signalen zijn keihard.
Jij hoort het veel meer dan ik. Ik hoor het ook. En dat is precies hetzelfde. Ja. Dat betekent dus dat er ook van alles sluimert. Hè? Dat mensen ook, je hoort ook boze ondernemers in u roepen. Ik had er ook eentje. En dan mag je nooit zeggen wie, want dat wil die niet. Maar nee. Ik ga gewoon maandag alles opengooien. Want dat kan me niet meer schelen. En dat krijg je wel als mensen natuurlijk echt niets meer te verliezen hebben. Dat is gevaarlijk.
Ja, is gevaarlijk. En we hebben natuurlijk anderhalve week geleden iets gezien. Hè? Toen met die instelling van die avondklok met reljeugd. Hè? Ja. En dat was natuurlijk heel extreem. Maar goed, dat geeft wel aan dat er in de samenleving heel veel broeit, zeg maar. Ja. Maar ondernemers zijn nette mensen. Die gaan niet zo snel ruiten ingooien dat soort gekke dingen meer. Maar het broeit wel enorm. Ja. En zeg maar die erkenning daarvan en de benoemen daarvan en zorgen dat je daar wat aan doet. Ja, dat is gewoon onvoldoende gebeurd. Men heeft zich gericht op de pandemie. Ik moet zeggen, de steunmaatregelen zijn natuurlijk wel manifesten. Er is wel heel veel gebeurd met steunmaatregelen. Maar de aandacht voor de persoonlijke situatie van ondernemers is volstrekt onvoldoende. En daar moet veel meer aandacht voor komen de komende tijd.
En daar ook wat andere afwegingen ook gaan komen. Je kunt ook moeilijk 10 jaar in zo'n lockdown en 10 jaar met zo'n avondklok blijven. Want u weet dat er nog meer op ons afkomt. Er zullen andere beslissingen worden genomen. Heb je andere expertise ook voor nodig? Maar dan toch nog mijn vraag. En ik begrijp het ook. Je kunt soms niet. Je hebt gesprekken ook met Rutte. En sommige dingen zijn misschien vertrouwelijk. Maar toch lekker als je er iets meer over kunt vertellen. Want Segers zit ook druk uit te oefenen.
Ja.
Het lievelingetje van de premier, tussen aanhalingstekens. Maar bedoel, dicht bij elkaar. Dus nou, dan denk je dat Rutte ook die kant op beweegt. En dat er zoiets gaat komen.
Ja, nou ja, ik heb gisteren. Niet om hier alleen maar name dropping te doen. Maar nog met de staatssecretaris van Financiën gesproken, Velbrief. Die heeft gezegd: ja, we moeten van steun. Ook nu goed naar herstel gaan kijken. Hè? Dus al echt een herstelprogramma moeten komen. Nee, maar voor ondernemen Nederland.
Hè?
En dat ben ik het 100% met hem eens. Dat hebben we ook in ons manifest geschreven. Er moet aandacht komen voor die persoonlijke situatie van ondernemers. Met persoonlijke borgstellingen. 45 miljard inmiddels aan uitgestelde belastingen. Hè? Dat kunnen we als MKB'ers nooit zomaar meer terug gaan betalen. Die stapel onbetaalde rekeningen. Maar ook het feit dat je gewoon door je spaargeld heen bent, dat je geen reserves meer hebt.
Nou, die man die ik net noemde, die zegt ik heb 0 op mijn rekening meer, dat kan me niet meer schelen. En ondertussen 7 zaken door het land, 600 mensen voor me werken. Ja, dan, wat er wel speelt is, je noemt nu Hans Velbrief, het gaat niet om namedropping. Het gaat om de spelers die er nu toe doen, die ook een rol spelen.
Nee, maar
goed dat je ze noemt en dat je ze spreekt. En Wopke Hoekstra, allemaal mensen die het vinden, Gert-Jan Segers, maar dan nogmaals, premier Rutte, wanneer gaat hij om? Wacht hij tot de verkiezingen? Want
het gaat
goed voor hem de peilingen.
Maar ik geef je een eerlijk antwoord. We hebben een demissionair kabinet. Met een minderheidspositie in de Tweede en Eerste Kamer. Met 3 lijsttrekkers in het kabinet. En een ex-lijsttrekker in het kabinet, die heel teleurgesteld is. Ja. Hugo de Jonge. Dat maakt het ongekend lastig natuurlijk om te regeren. En over 5 weken hebben we verkiezingen. En ze moeten zich ook nog een keer profileren ten opzichte van elkaar.
Ondertussen noodlijn, dus heel je weet hoe reëel het is voor een groot deel van de samenleving nu. Hè?
Ja, maar daarom het gaat niet om een commissie, maar zo'n IMT. Hè? Dat zou enorm kunnen helpen in de bewustwording bij de politiek. Dat er veel meer aan de hand is dan die pandemie. Hè? Dat er heel veel bedrijven kapot zijn, dat er gezinnen kapot zijn, dat heel veel mensen geen pensioen meer hebben. En die aandacht die moet echt fors omhoog.
En die gaat er ook komen, dan heb je ook een premier. Terecht, deze omstandigheden spelen allemaal een rol, hoe erg en cynisch het vaak ook is, maar dat is het leven. Alleen, er gebeurt nu wel wat. Hè? Hij is aan het bewegen, dus Rutte.
En nou, er is echt wel wat aan het gebeuren. Hè?
Hij is aan het bewegen ook.
Ja, nee, er is echt wel wat aan het gebeuren in Den Haag. Kijk, ik bedoel, het is niet voor niks dat ik vorige week zaterdag zijn tijd vrij heeft gemaakt om een hele middag met mij ondernemers te bezoeken. Er is afgelopen week een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Die oproept het kabinet, ga nu aan de slag met die schrijnende gevallen. Ja, er moet een loket komen, ja, dat klinkt een beetje lullig woord, maar een loket komen die echt die schrijnende gevallen gaat case voor case nu gaat behandelen. He, dus er is beweging, maar het is laat, het heeft lang geduurd, het is waarschijnlijk niet voldoende voor iedereen.
Maar de premier weet het dus ook,
maar het staat op het
middagmeid, het allemaal, staat op zijn netvlies, hij hoort wat er gebeurt, hij is dus aan het bewegen.
Er is beweging.
Nee, maar hij ook is aan het bewegen.
Hij is aan het bewegen, er is in de Tweede Kamer beweging. We zitten er bovenop, maar ik geef toe, het duurt lang, het is een moeilijke weg. Ja, het is niet anders. En we zitten nogmaals met die omstandigheden van een minderheidskabinet, wat demissionair is, met veel lijsttrekkers op die postzegel. Dat maakt het ook heel ingewikkeld.
Nou ja, je houdt elkaar een beetje gegijzeld, wat heel onhandig is in deze situatie, om het dus heel zacht uit te drukken. Zeker als nu inderdaad, als je gewoon echt letterlijk kapot dreigt te gaan. Ik heb een voorbeeld voor je, dat wil ik even je voorleggen. En dat is jou misschien ook opgevallen, want natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen situatie. En je kunt moeilijk hier nu alle persoonlijke verhalen gaan voorleggen, want de een heeft het dan nog moeilijker dan de ander. Maar dit was een verhaal wat de aandacht trok van heel veel ondernemers. En waar ook heel veel ondernemers bij betrokken waren, die ook met z'n allen reageerden. En dat ontplofte daar dat LinkedIn, wat niet zo vaak gebeurt. Dat was een bericht van Rick Moorman, die ondernemer die hier ook vaak aan tafel zit. Een mooi familiebedrijf. Dat ziet hij dus ook in rook opgaan. Dus die zit ook in zak en as. Hij zet erboven onzichtbare doodsteek voor de retail. En dat gaat over TVL, de tegemoetkoming vaste lasten. En om het nou niet te ingewikkeld te maken, het gaat erom, hij zegt, ja, dat is toegezegd, dat krijgen we, prachtig. Nee, dat blijkt niet zo te zijn. De Europese Commissie moet er eerst nog over stemmen. Wat houdt dat in? Oude of nieuwe richtlijnen volgen? Als je de oude richtlijnen volgt, wat de ambtenaren zeggen, dat blijven we nu doen, vanaf maandag als het open gaat, krijg je 18.000 euro. Als de nieuwe richtlijnen worden gevolgd, dus wat toegezegd is, 96.000. Dat maakt alles uit, dat moet dus heel snel. Anders dan lukt het niet, dan hou ik het niet vol, dan ben ik weg. Dus doodzonde om een mooie zaak die een jaar geleden nog florissant door de stad liep, omdat hij het geweldig deed, ten onder gaat door dit soort maatregelen. Hij zegt dit moet snel gebeuren en hij belt ook met Kamerleden die zelf ook maar half weten wat er aan de hand is. En hij krijgt heel veel reacties. Dus blijkbaar hebben heel veel mensen hiermee te maken. Met ambtenaren die treuzelen, die denken, oh, die snappen niet dat ondernemers snel handelen nodig hebben. Dus niet dat je 3 weken kan wachten. Ja. Hoe is dit op te lossen?
Ja, dit heeft te maken met het feit dat zeg maar, die steunmaatregelen allemaal moeten voorgelegd worden aan Brussel. Hè?
Zeker.
Daar moet gekeken worden van, nou, past dit binnen de afspraak in Europa of niet? Nou ja, alle landen leggen daar voorstellen neer. Hè? Dus die commissieambtenaren, die hebben extreem veel werk om al die voorstellen uit al die landen te borden. Dat wordt mij dan verteld, hè? Door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Kijk, het kabinet heeft de TVL enorm verruimd. Hè? Ze hebben het percentage verhoogd van 50 naar 70, nu naar 85%. En het maximumbedrag per kwartaal is verhoogd van 90.000 euro naar 330.000 euro voor MKB-bedrijven en 400.000 euro voor bedrijven boven de 250 medewerkers. Dat is wel een forse stap. Alleen ja, dat moet nog wel goedgekeurd worden door Brussel. Ik heb begrepen dat een deze dagen rond is. En dan kan het in principe gewoon uitgevoerd worden. Dat staat ook in de brief.
Maar dat is precies waar. Dan waren ze ook gerustgesteld, dat dachten ze ook. Want het gaat om, ik noem dat verschil, 18 of 96.000.
Ja,
als je al tonnen verlies leidt en nog meer, dan is dit precies wat snel nodig is. Ja. Als dat gebeurt, is er dat niets aan de hand. Maar in ieder geval niet dat zoveel ondernemers op reageerden die allemaal dachten, wacht even, nu hier gaat, dit is cruciaal. Dat hadden ze trouwens wel mogen zeggen, mistige communicatie.
Ja. Maar daar ben ik het mee eens.
Maar dan vervolgens doe dit ook snel, dat ambtenaren nu hard moeten werken, nou en, weet je.
Ja, maar daar zit ik ook totaal niet mee.
Nee.
En er zijn nog veel meer voorbeelden. Ik geef een voorbeeld van de kermisbonden. Ik stond vorige week nog met de voorzitter van de kermisbond en een kamerlid bij ons in het Ondernemershuis Nederland. We hebben eind augustus voor de kermissen een extra steunmaatregel van 10,5 miljoen toegezegd gekregen van het kabinet. Van Mona Keizer. Die is naar Malieveld gegaan met filmpjes erbij. Kijk eens wat ik voor de kermis heb gedaan. Nou, het is nu februari en er is nog geen euro aan die kermis overgemaakt. Er zijn 6 maanden verder. En ik vind het afschuwelijk. Hè? Zeg het dan niet toe. Hè? Ja. Maar dan maak je ze blij met een dode mus en het wordt niet uitgevoerd.
Precies.
En ja, dat is natuurlijk wel symptomatisch voor heel Nederland. Hè? Ik heb al tegen ministers gezegd en Kamerleden, er zou misschien een minister van de uitvoering moeten komen. Want als je naar de Belastingdienst kijkt, of je kijkt naar de Voedsel- en Warenautoriteit, hè? Het UWV, het CBR, hè? Waar Alexander Pechtold nu aan het knokken is.
Zeker.
Allemaal diensten die slecht functioneren, moeizaam functioneren. Dat is jarenlang verwaarloosd. Is jarenlang niet goed aangestuurd. We hebben het ook ingewikkeld gemaakt, hè? Want vanuit de politiek zijn er heel veel ingewikkelde wetgeving en regelingen tot stand gekomen die bijna niet uitvoerbaar zijn.
Omdat wij alleen maar polderen, dat is het natuurlijk ook.
Ja, dus wat mij betreft moet er echt een soort minister van de uitvoering komen die de belangrijkste uitvoerende diensten onder zijn hoede gaat nemen en dat beter gaat aansturen.
Maar de minister van Ondernemerschap en Handel.
Nou ja, het maakt me niet uit wie het doet. Maar als nou ja,
zo heet het in jouw manifest.
Zeker, maar ik wil gewoon dat het... Kijk, je kan dingen toezeggen, maar als je het dan volgens niet uitvoert... Ja. Nou, dan hebben we er nog niks aan. Ja.
Nee, fantastisch. Nee, maar dit zijn hele grote stappen. Daar mogen mensen blij mee zijn dat je dat deze kant op gaat. En dat hier zo'n goed doortimmerd manifest ook ligt. Maar dat je dus ziet wat er aan de hand is. En dat er dus ook mensen niet gek moeten opkijken. Nogmaals, we gaan de boel hier niet opjuichen, in tegendeel. Je wil gewoon weten wat er aan de hand is. Dus je moet niet de arrogantie hebben, ik zet de socioloog op zijn... ondertussen roepen dat je naar de wetenschap luistert. Een foutje van de premier. Dus dan denk je, dat is gek. Daar wil je wel naar luisteren. Sluimert van alles. Je moet het niet afdoen als, dat is alleen maar tuig natuurlijk. Dat liep er ook allemaal tussen. Maar er sluimert iets. Mensen zijn boos. Dat beeld zetten wij hier nu neer. Heb je de indruk dat ze dat onderschatten? Dat ze denken, oh, dat valt wel mee en straks na de verkiezingen en dan gaat het wel weer redelijk. Want je hoort nu banken en economen ook zeggen, nou, kijk naar de cijfers en het aantal faillissementen, dat valt wel mee. Ja. Dan denk ik, hoe is het mogelijk?
Ja. Het is een heel kunstmatig beeld natuurlijk. We hebben 65 miljard inmiddels overgemaakt aan bedrijf om het bedrijf in stand te houden. De salaris te kunnen blijven betalen. Belasting is natuurlijk uitgesteld al voor 45 miljard. Hè. Dus het is gigantisch veel geld de afgelopen maanden in de economie ingepompt. Ik denk voorkomen terecht. Hè. Maar het beeld dat nu het goed gaat met bedrijven is natuurlijk dramatisch. Hè. Ik bedoel, er zijn heel veel bedrijven die nul omzet of 10% of 20% al maanden en maanden lang. Ja. Maar veel belangrijker nog, helemaal geen vooruitzicht. Wanneer kan je weer open? Wanneer kan je weer gaan functioneren? Ik zou het niet weten. Ik heb geen enkel idee wanneer dat weer zover is. En hoe dan? Hè? Want dat is ook nog een vraag. Ja. En je kan je daar als ondernemer nu ook helemaal niet op voorbereiden of op instellen. Ja. En ik denk dat die onzekerheid, hè, dat gevoel van machteloosheid wat er nu bij heel veel mensen natuurlijk is... Ja, dat is moeilijk bij de politiek en bij de ambtenaren tussen de oren te krijgen.
Ja, maar goed, gek genoeg zijn er dan toch nog economen en mensen bij de bank. En dan denk je, nou, die weten toch eigenlijk hoe de vork in de steel zit. Maar die spiegelen je een ander beeld voor. Die zeggen nogmaals, er is niets aan de hand, kijk maar naar de cijfers. Minder faillissementen dan ooit. Maar dan denk ik, leer even vooruit kijken. Ja. IMK, waar jij stevig mee samenwerkt, die wijzen er juist op. 400 bedrijven gaan weg van 100.000 faillissementen. Dat is extreem.
Ja. Nee, maar ik ben heel bang als de economie weer open gaat, dat dan een harde klap komt. Hè? Dat dan bedrijven niet in staat zijn geweest om hun zomercollectie te kopen voor een winkel. Hè?
Dat is het.
Of hun restaurant goed te bevoorraden om normaal een menu te kunnen gaan uitleveren. Dus dat is heel erg lastig. Tegelijkertijd denk ik ook wel van we hebben natuurlijk als een van de beste landen in Europa nu gehandeld de afgelopen tijd om nu 100 miljard in de economie te stoppen. Hè? Dat is wel goed geweest, want daar hebben heel veel mensen nog een baan. Kunnen in ieder geval boodschappen blijven doen en blijft de economie redelijk op peil. Maar de klap die bij de ondernemers terechtkomt, en vooral de kleinere ondernemers, die is ongekend. En ik heb het idee dat beeld nog helemaal niet op het netvlies staat.
Nee, en dat is heel raar natuurlijk, hè? Want ze hebben toch andere beelden wel gezien. Je kunt niet blijven roepen, dat is alleen maar rillende jeugd. Nee, we zeiden al, de sluimert van alles. Kijk naar de gele hesjes een paar jaar geleden eerder in Frankrijk. Als je dat niet ziet en dat onderschat en dat via cynische cijfertjes bekijkt van bij de verkiezingen, zoveel mensen nog een loondienst door het grootste deel, die zullen op ons stemmen. Kom op, wat dacht je? De premier met zijn eigen VVD en die achterban, die vinden dit niet prettig. Hè? Dat begint nu wel echt ook door te dringen.
Ja, het duurt ook heel lang. Hè? Vorig jaar begon het in maart. Hè? We zitten nu al in februari. Dus bijna een jaar zitten we in deze situatie. Nou, gelukkig in de zomer ging het even wat beter. Een aantal ondernemers ietsje kunnen doen. Hè? Maar het is ook al heel snel afgelopen voor de meesten. Kijk eens naar de horeca. Die zijn vanaf eind oktober al dicht. Nou, inmiddels februari. En wanneer gaan ze open? Mei, juni? Geen idee, hè?
Nou ja, ik zie alleen wel dat dan krijg je dus wel dingen als kijkers. Er wordt op de borst geklopt, dat doen we goed. Het MKB, bij monden van de heer Vonhoff, die zegt dan ook nog, die heeft ook heel veel op zijn bord, maar die roept dan ook nog, die weet het misschien niet, omdat hij een schoonmaakbedrijf, voor hem is het lastig om die retail in te schatten. Maar die roept dan ook van, nou ja, click and collect, geweldig. Natuurlijk is het iets, maar kom op, hè. Als je weet en je kijkt om je heen, je gaat de straat op, dan hoor je toch van al die ondernemers, op elke winkel weet je het ook. En in de kranten zeggen ze het ook, mijn naam niet noemen, maar je kan gewoon bij ons op de deur kloppen, doe ik al lang, weet je. Dus wat je wil, die beweging tegenhouden, dat lukt natuurlijk allemaal niet, dat kan ook niet. Dat is een soort rare wereldvreemdheid lijkt er dan te bestaan.
Ja, een beetje voor heel veel winkels is het ook helemaal geen optie. Hè? Als jij een tweezinsbank wil kopen, ik noem maar wat, of een boekenkast. Ja. Dat zie ik niet, dat je dat voor een steentje voor een winkel eventjes ophaalt. Dus het is natuurlijk een hele lastige situatie. Kijk, ik ben blij met ieder perspectief. Hè? Als een minimaal stukje wat weer kan, ben ik al heel blij mee. Maar het is natuurlijk gekke situaties. Bijvoorbeeld als ik een boek bestel bij bol.com. Mag ik het wel in de Primera winkel gaan ophalen?
Ja,
ik hetzelfde boek bij de Primera bestel, mag ik het niet gaan ophalen?
Nee.
Ja, leg het me uit. Ja. Hè? Ik had een online werkbezoek met een aantal ondernemers in het land. Er was een mevrouw bij uit Maastricht met een winkel in woonaccessoires. En ze zei, ik mag dus niet klanten hier aan de deur iets afgeven. Naast me zit een koffieshop, twee panden verder. Er staan de hele dag mensen in de rij om hun troep op te halen. Dat mag wel. Nee, leg me uit, weet je.
Nou, dat bij een tamelijk wanhopige ondernemer, meneer uit Emmen, die daar een flink stuk over schreef, er goed over had nagedacht de afgelopen week in het Financiële Dagblad. En dat werd gelukkig helemaal integraal gepubliceerd. Dus, en hij schreef er ook bij, kijk, een hele lijst van tegenstrijdige maatregelen. Dat is ook iets waar je gek over wordt. En dan ook hebben ze allemaal nog te maken met de boa's. Hè? Ja. Dat zijn opeens mannetjes die heel veel macht hebben, dat heel fijn vinden en overal op gaan letten. Je kunt je tijd echt beter besteden dan op deze manier.
Nee, klopt helemaal.
Dat is ook een grote klacht. Hè?
Nee, en daar liggen natuurlijk heel veel ondernemers wakker van. Hè? Die bellen dan weer naar die MKB-noodlijn. Ik zie het echt niet meer zitten. Ik hou het niet meer vol. Nou, gelukkig kunnen we ze in ieder geval een luisterend oor bieden. Ik kan niet allemaal voor ze oplossen. We kunnen in elk geval bij ons een verhaal kwijt. En proberen dan ze door te verwijzen of te kijken, is er ergens toch een oplossing voor. Maar nou, wat mij het zal van tijd veel last van blijven.
Wat mij opvalt is, dat mag jij niet zeggen, maar dan zeg ik het maar, dat gewoon MKB een aantal dingen laat liggen. Waar je denkt, hoe kan dat nou? Jullie zijn er toch toe opgericht om wel die grote vuist te maken. En je niet weg te laten sturen door VNO-NCW. Terwijl jij met O&L eigenlijk veel meer voor elkaar krijgt. Ik heb dit aan een paar mensen ook laten lezen, wat jij nu gemaakt, dat manifest. Dat wordt omarmd, daar staan belangrijke dingen in. En laten we er één uitpikken, bijvoorbeeld de transitievergoeding. Dat is een hele grote, dat is voor mensen buiten die wereld, dus niet zo bekend verhaal, maar het is wel een hele belangrijke. Kun je uitleggen waarom dat, met name als het gaat over faillissementen, een hele grote rol speelt?
Ja, de transitievergoeding is natuurlijk een iets wat in de wet werk en zekerheid in 2015 en in de wet arbeidsmarktbalans van 2018... ondernemers verplicht om ten alle tijde een transitievergoeding te betalen bij ontslag van iemand. Ja. Vroeger noemden we dat gewoon ontslagvergoeding, maar goed, dat heet dan nu transitievergoeding. Ja. En die ben je verplicht ten alle tijde te betalen. Dat betekent, gaat iemand nu uit dienst om bedrijfseconomische redenen, moet je toch die transitievergoeding betalen. Ja. Nou, wat zie je bij MKB-bedrijven? Heel veel MKB-bedrijven, heel veel familiebedrijven, mensen lange dienst, lange dienstverbanden. En dat betekent dat die transitievergoeding enorm kan oplopen. Nou, als jij nu aan de rand van de afgrond staat, hè, en je wordt ook vaak gedwongen nu door de bank, hè, door een financier, om je kosten in lijn met je omzet te brengen, ja, dan moet je eigenlijk die mensen laten gaan. Maar tegelijkertijd, ja, als je de liquiditeit niet hebt om die transitievergoeding te betalen, dan heb je dus een probleem. Dus wat zie je nu gebeuren? Dat mensen het of uitstellen, maar ja, dan hebben we straks allemaal ongezonde bedrijven. Ja, de kans dat ze dan straks er goed uitkomen is natuurlijk heel klein. Of ze denken, nou ja, dan maar het faillissement, want dan ben ik hiervoor ook van die transitievergoeding af. Maar ja, allebei slecht.
Ja,
hè?
Precies.
Nou, mijn voorstel is al een tijd lang aan Koolmees, ga dat nou voorfinancieren. Hè? Dan kan het bedrijf netjes zijn kosten op orde brengen. Ja. Die werknemer krijgt keurig op basis van de wet gewoon zijn geld. Jij financier jij het voor. En dan kunnen we in dat herstelplan voor de economie, hè, want dat zal een langer termijn herstelplan moeten worden, kunnen we kijken of we op een of andere manier ergens kwijt kunnen of het ondernemer terugbetaalt, maar in ieder geval financier het voor. Ja. Zodat die bedrijven in ieder geval hun kosten op orde kunnen brengen.
Nou goed, Koolmees lijkt mee te bewegen in dit geval. Die zou die kant op willen gaan, maar ja, Koolmees is dadelijk weg. En wie zit er dan? En je zegt wel, de grote klap, dat zit er inderdaad aan te komen. Dat zullen die economen en die bankmensen die het echt niet weten van opkijken dan. Want dat zal juli, augustus zijn. Waarschijnlijk september. En dan gaat er echt een kaalslag plaatsvinden. Ja. Dat is ook weer niet om mensen bang te maken. Dat is gewoon een reële toekomst die je nu, als je weet wat er aan de hand is.
Ja, nou moet ik wel zeggen dat er breed in de Kamer wel aandacht voor dit onderwerp is. Dus het moet bij de formatie geregeld worden wat mij betreft. Dit kabinet gaan we het niet meer redden. Hè, dat over 5 weken hebben we verkiezingen. Volgende week start het verkiezingsreces. Dus het zal met dit kabinet niet meer lukken.
Maar nou, minder aandacht in ieder geval sowieso van het kabinet en misschien ook in de talkshows voor de viroloog. Dat die een keertje ook iets meer op de achtergrond mogen. Ja. Misschien dat de virologen dan in geestelijke nood komen, dat ze weinig publiciteit en aandacht krijgen. Maar dat moeten we dan maar op de koop toenemen, Hans.
Nou ja, maar ik zou een paar van de onderwerpen die we bespreken graag eens in die talkshows bespreken. Want ik denk dat er weinig in Nederland doordringt hoe groot deze dilemma's zijn. Hè. En we praten echt over hele grote groepen mensen die hier nu in deze situatie zitten.
Ja, het begint nu een beetje, maar dat we er ook allemaal last van hebben, het allemaal merken. Het zijn de mensen die het geld moeten verdienen, bovendien de mensen die ook plezier beleven, die ons plezier geven met die binnensteden, waar je gewoon in ieder geval dat het weer een beetje gaat leven, dat er wat beweging in komt.
Ja.
Het is dus heel belangrijk dat dat gebeurt. Jij zegt, dat hebben ze niet goed genoeg in de gaten. De virologen en de medici, worden die op afstand gezet, bijvoorbeeld ook door inherstel, want vind je dat een goede beweging? Daar zitten dus economen in en gezondheidsmensen die zeggen, de maatregelen zijn disproportioneel.
Ja. Nou ja, weet je, kijk, moeilijk is dat ik zelf niet een medische achtergrond heb en niet zoveel snap van de medische kant. Dus dat vind ik heel ingewikkeld om te beoordelen, hè, wat daar dan verstandig is of niet verstandig is.
Nou ja, je ziet dat ze daar elkaar op tegenspreken, dat is duidelijk.
Ja, nee, maar dat zie ik. En laten we zeggen, ik blijf dan toch maar even bij het punt waar we begonnen. Hè. Ik ben het met Gert-Jan Segers op dit punt heel erg eens. Je zult veel breder die afwegingen moeten maken dan alleen maar vanuit het blikveld van de virologen. Kijk, dat we een probleem hebben met corona is ook reëel. Hè? Ik bedoel, het is gewoon een naar virus. Dan moeten we eronder zien te krijgen. Ja. Alleen ik denk dat het slimmer kan en beter kan. Zodat de schade gewoon veel minder.
Nee, maar ik heb het niet over virusontkenners zoals Barbara Baarsma, Koen Teulings en Paul Jacobs. Ik bedoel, dat zijn economen notabene die belangrijke trekkers zijn voor deze groep. Dus ja, die hebben het over disproportionele maatregelen. Niet voor niets natuurlijk. Het zijn mensen die ook weten dat ze daar een groot risico mee nemen en dat ook roepen.
Ja, nee, maar
dat is onderdeel van het establishment, zou je bijna kunnen zeggen. Dus dan is de beweging toch wel stevig nu.
Nee, maar het is helemaal eens. En ik vind ook dat daar veel meer aandacht voor zou moeten zijn. En dat die afweging voor veel genuanceerder gemaakt zou moeten worden. Betrek ons er nou veel nadrukkelijk bij. Niet alleen voor die steunmaatregelen, maar vooral ook over de impact op de hele samenleving.
Je hebt toch gezegd dat de premier is ook mee aan het bewegen. Dan zijn er een paar dingen. De bank speelt ook een grote rol. De MKB, er moet een MKB-bank komen. Ja. En dan kan je al het spelletje, moet die dan echt een vergunning hebben dat het geen officiële bank is? Dat zit er niet in. Maar je bedoelt, het gaat om financiering. Dat is het belangrijkste. Want de toegang tot financiering moet je verkrijgen. Hoe gaat dat precies in zijn werk dan? Dat is een idee wat al lang door jou op de kaart wordt gezet, maar wat je volgens mij vaak moet herhalen ook.
Ja, nou, er is nu wel in de Kamer een motie aangenomen, een paar weken geleden, heel breed gesteund, hè? Door de hele Kamer, dat dit moet gebeuren. Dus we hebben echt wel, de lobby heeft effect, want het is nu breed in de Kamer onderkend.
Ja, maar dan even wat er precies moet gebeuren, hoe die bank eruit ziet.
Nou ja, wat mij betreft, kijk, we hebben een heel mooi voorbeeld in Europa, althans, en niet in de Europese Unie meer, maar in de UK. Hè. In Engeland heb je de British Business Bank. En die zeggen, we unlock finances for smaller businesses. We ontsluiten financiering voor het MKB. Ja. Nou, die hebben eigenlijk is dat het voorportaal voor de banken, maar ook voor de non-bankaire financiers. Ja. Die helpen ondernemers met een betere financieringsaanvraag. Die helpen ondernemers om het beter te onderbouwen. En die helpen ondernemers beter een match te maken met alle mogelijke financieringsvormen. En daardoor zie je dat daar het veel sneller gaat, dat veel meer bedrijven aan financiering komen. En dat niet alleen de banken, maar ook de non-bankaire financiers een veel betere match hebben met het MKB. Nou, dat is dus waar ik aan denk, want het punt is, Paul, ondernemers zoeken niet alleen geld. Ondernemers zoeken ook een klankbord of een coach of iemand waar ze mee kunnen sparren. Die willen met iemand van vlees en bloed over hun plan kunnen praten. Nou, Dat doen de banken niet meer. De banken hebben dat niet meer in de aanbieding. Hè?
En ook met iemand die het begrijpt. Dat is heel erg belangrijk.
Ja, dus ik wil een bank met een menselijke maat, hè, met een menselijk gezicht. Ja. Maatwerk en aandacht voor de ondernemer. Nou, ik vind dat in Engeland een heel mooi voorbeeld. Er zullen ook wel weer dingetjes aan zitten. Maar de kern is aandacht voor die ondernemer. Ja. Echt vanuit die ondernemer ook redeneren. Wat is voor het bedrijf belangrijk? Waar liggen de kansen? Help die ondernemer met het onderbouwen van die ideeën, zodat de kans op financiering ook veel groter wordt. Daar denk ik aan. En gelukkig wordt dat nu in de Kamer breed gesteund. Dus wat ons betreft staat het heel hoog op de agenda.
Dat wou ik net zeggen. Dat is die lobby inderdaad wat dat betreft verslaat en gelukt. En dan doet het er dus niet toe. Ik zeg het maar om je voor te zijn. Want dadelijk zit jij in al die talkshows en dan gaat iemand er slim doen. Maar het is geen banken. Je hebt geen vergunning. Dat is ook niet essentieel dus hiervoor.
Nee.
En je mag je wel bank noemen.
Nou, British Business Bank noemt zich ook bank. Terwijl ze geen bankvergunning hebben.
Ja.
Mij gaat het gewoon om... kredietverlening, financiering is olie in de raderen van de economie. Als we willen dat bedrijven mensen aannemen, gaan investeren, gaan innoveren, dan is die financiering gewoon cruciaal. Ja. En de drie grote Nederlandse banken hebben de MKB niet meer op het vizier staan. Ja, dan moet het dus op een andere manier, zo simpel ligt het.
Wat toch wel onvoorstelbaar is trouwens. Dan vermindering van de regeldruk natuurlijk, van baan naar werkzekerheid. Ook een belangrijke, ook uitgebreide manifest neergezet. Maar ook belastingstelsel moet radicaal worden vereenvoudigd. Nou, daar zullen veel mensen het ook mee eens zijn. Hoe staat het met die lobby?
Nou ja, we hebben de afgelopen periode het tegenovergestelde gezien. Hè. Het is alleen maar ingewikkelder geworden. Hè. Er staan ook allerlei stukken nu ook even in de pers. De vereenvoudiging is helaas nog niet gelukt. Nou, het lijkt me nu een mooi moment om het aan te pakken.
Dat wou ik zeggen.
Het is een crisis. Pak het dan ook even een keer goed aan.
We hebben een toeslagenaffaire gezien die nog steeds niet voorbij is trouwens. Dus ik bedoel, er is genoeg aan de hand.
Er is genoeg aan de hand. Maar wij denken dat het kan. Kijk, als je zou gaan bijvoorbeeld voor een rechtsvorm neutrale winstbelasting. Je zegt, nou, laten we dat allemaal nou vergeten. Gewoon een rechtsvorm neutrale winstbelasting. En gewoon eenvoudig, overzichtelijk. Hè, voor iedereen hetzelfde. Ja. Zal wel enorm schelen. Hè? Ja. Een belastingtelefoon die gewoon bereikbaar is. Bijvoorbeeld 80% van de ondernemers heeft één keer per jaar een vraag. Hè?
Ja.
Over een periode, over een btw-aangifte. Nou, probeer maar eens te bellen naar de belastingtelefoon. Je krijgt ze niet aan de lijn. Hè? Dus het zit niet in de hele moeilijke dingen, maar maak het dan veel simpeler. Maak het bereikbaar. We hebben ook gezegd, de dienstverlening naar ondernemers moet enorm verbeteren. Die is namelijk heel erg slecht. En daardoor ontstaat er dus de hele tijd disrupties tussen bedrijven en de Belastingdienst, omdat er gewoon niet gepraat wordt. Er wordt niet gecommuniceerd, want ze zijn niet bereikbaar. Nee. En daar, als je dat alleen al oplost, kan je heel veel problemen voorkomen.
En uiteindelijk doe je dit, voor, laten we zeggen, voor het MKB, maar ook voor de hele samenleving, voor een sterke middenklasse. Dat is een bekend verhaal. Iedereen weet dat hij gewoon ook op dat gebied kennis van de wetenschap neemt. Dat zien we wereldwijd altijd. Middenklasse moet gewoon groot en sterk blijven. Als het afkalft, krijg je gedoe. En dan krijg je ook gele hesjes maal 10. En dat willen we niet hebben natuurlijk. Dus ik zou denken, politici opgepast. Die spelen hier toch een cruciale rol. Jij denkt, dat klinkt verschrikkelijk eigenlijk, maar dat het goed komt, weet je, dat is te makkelijk. Hè? Daarom vind ik het zo verschrikkelijk. Ja, het komt wel goed. Het komt niet zomaar goed, maar jouw idee is, achter de schermen kijkend, dat er meer gebeurt dan wij nu denken en dat meer mensen in beweging zijn dan wij denken.
Ja, nou, het is natuurlijk niet voor niets, hè, dat zeg maar de afgelopen dagen, ik bedoel, deze week was een bijzondere week, hè, dat ik afgelopen zaterdag met premier Rutte op pad was, dat maandag Wopke Hoekstra op bezoek was, Kaag, Segers, ja. Meneer Velbrief, de MKB-woordvoerder.
En dan zit je zijn hoogtepunt ook nog hier.
Nee, maar de great finish. Hè? Nee, maar laat maar zeggen, nee, maar dat is natuurlijk niet omdat ze mij zo leuk vinden, maar omdat ze natuurlijk wel zien wat er speelt. Hè? Dat ze wel zien dat ze hiermee aan de slag moeten. Dus ik vat dat maar op als een positief signaal.
En niet alleen omdat de verkiezingen aan toch zijn.
Nee, maar dit is al iets langer gaande in mijn beleving. Ik wil er één belangrijk punt maken, want kijk, die ondernemers zijn natuurlijk belangrijk voor de banen en voor het geld. Maar ook belangrijk voor, zijn er vaak de sleutel naar heel veel maatschappelijke uitdagingen.
Precies.
Zijn ook belangrijk voor de leefbaarheid in wijken. Dus het is veel meer dan geld verdienen, het is veel meer dan belasting betalen. Het is echt een samenhang in de samenleving.
Leveranciers, de hele keten vast.
Spelen ondernemers een enorme belangrijke rol. En dat besef, dat moet veel meer op de kaart. En daarom willen we ook die minister van ondernemerschap, dat iedere week in de ministerraad, dat ondernemerschap, dat verdienvermogen ook aan tafel zit. Dat er niet alleen gepraat wordt over uitgeven en herverdelen, maar ook over dat verdienen.
En dat er dus niet alleen gekeken wordt naar hele grote spelers als KLM. Er staan 50.000 banen op de tocht, ook allemaal vreselijk. Maar dat geldt voor het MKB precies hetzelfde.
Exact.
Retail, dat zijn er ook letterlijk. Als die omvallen, zijn het er ook 50.000.
Zo is het, zo is het.
Nou, grote strijd te gaan. Je bent goed bezig met het verkiezingsmanifest. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Hans Biesheuvel.